Business AM.
Radio Special Cybersecurity.
Ik neem jullie graag mee in de wereld van de cybersecurity. Maar heeft u al eens gehoord van een security evangelist? Ik neem u niet mee naar de mist, dat ga ik nog niet doen. Maar ik praat vandaag gewoon met Eddie Willems. Hij is Global Security Officer bij G-Data Cyber Defense. Eddie, naast Security Evangelist, wat natuurlijk een supermooie benaming is, was jij ook al stichtend lid van EICAR in 1991. Hè? Dat was toen een van de eerste IT-organisaties voor beveiliging ter wereld. 91 wil zeggen, je was er al ontzettend vroeg bij. Was er toen al nood aan cybersecurity?
Ja, zeker en vast. Dat is iets dat veel mensen blijkbaar toch onderschatten. Er was toen inderdaad al nood aan cybersecurity en dat is ook een van de redenen waarom dat we toen begonnen zijn met EICAR. EICAR was toen een beetje een poort tussen, ja, ik zal maar zeggen, de bedrijven en, laten we zeggen, de cybersecurity experten in die tijd. En dat is er in feite een beetje gekomen om toen al een beetje gereed te zijn tegen al die nieuwe soort bedreigingen die naar ons toe gingen komen. Mm-hmm. En veel mensen blijken het eerlijk gezegd niet meer te weten, maar bestonden toen heel veel wat wij noemden toen virussen. Pas op, dat zeggen we nog altijd trouwens, want tegenwoordig noemen we dat bijna niet meer zo, maar toch. Die virussen die dan gemaakt werden door wat wij noemden scriptkiddies, gewoonweg ja, jongeren die probeerden met iets te creëren om dan ergens te geraken of iets te doen met vallende lettertjes op het scherm. Niet allemaal zo gevaarlijk, maar toch af en toe zaten er gevaarlijke dingen tussen. Een van die dingen bijvoorbeeld was de allereerste ransomware bijvoorbeeld. Dus het eerste losgeldvirus waar er effectief geld voor gevraagd werd om bijvoorbeeld je geblokkeerde pc terug toegang te geven en terug toegang te krijgen tot je bestanden. Mm-hmm. En dat was in de tijd de AIDS information disketten. En ik was een van de allerenige, of eerste beter gezegd, in België die dat ding in zijn handen kreeg. Zelfs in de wereld op dat moment. En ik had daar heel toevallig een oplossing voor gevonden. Bij mij was dat ja, eerlijk gezegd niet zo speciaal. Maar blijkbaar, achteraf heeft die disketten, die ik trouwens nog altijd heb, die heeft dan in feite de basis gezet voor wat we nu nog altijd die grote ransomware aanvallen noemen naar de grotere bedrijven toe op dit moment. Dus je ziet maar hoe dat toen al in feite cybersecurity belangrijk was. En je ziet waar dat allemaal uitgemond is natuurlijk.
Je doet er een beetje lichtjes over, hè, dat het toevallig was dat je een oplossing vond. Maar ondertussen doet de CNN ook wel beroep op jouw inzichten. Hè. Waar gaat je eigen interesse of ja, eigenlijk je beveiligingspassie naar uit op dit ogenblik?
Oh, de eigen passie. Goh, ik heb een beetje een algemene passie. Ik hou natuurlijk van het bekijken van hoe dat die malware en die cyberbedreigingen op ons afkomen, dat is iets dat natuurlijk nog altijd belangrijk blijft en dat is iets waar ik nog altijd mee bezig ben. Maar ik ben in het algemeen geïnteresseerd voor algemene technologie. Het maakt allemaal niet veel uit. Ik hou van technologie rondom ons en ik hou ook hoe dat we dat op een goede manier kunnen gebruiken en hoe dat we dat in feite veilig kunnen gebruiken. Mm-hmm. Dat is inderdaad een van de dingen dat ik nog steeds doe.
Ja, je zit er bovenop. Hè. Wat zijn voor jou de twee belangrijkste cyberbedreigingen voor de corporate IT-wereld op dit moment?
Wel, de meest belangrijke bedreiging, en ik denk dat bijna iedereen het daarover eens zal zijn, wat mij betreft, is nog altijd het social engineering stukje. Dus met andere woorden, het phishing verhaal. Dat ondertussen wel iedereen kent, maar dat toch niet iedereen ja, blijkbaar goed kent. Want iedereen blijkt daar nog altijd in te tuimelen. En blijkt nog altijd de verkeerde dingen te doen. En dat is het probleem. Dus het phishing-verhaal is... Dus phishing wordt gebruikt om zelfs bij heel grote bedrijven, of bij de kleinere bedrijven zelfs, of bij de particulieren, nog altijd binnen te geraken. Met andere woorden, die phishing wordt gebruikt om op de verkeerde links te klikken. En dat is volgens mij... En als je dan op die verkeerde link hebt geklikt, dan opent er iets op je pc. Je denkt dat er niks gebeurd is, maar uiteindelijk is er dan iets gevaarlijk geïnstalleerd op je PC. Dat kan ransomware zijn, dat kan iets anders zijn, dat kan een achterpoortje zijn, bij wijze van spreken. En ik heb in feite de tweede grootste bedreiging in feite al gemeld, of al lichtjes aangeraakt, en dat is die ransomware. Die ransomware van 1991, die we daar dan gezien hebben, toevallig toen, meer dan 30 jaar geleden, die is op dit moment nog altijd een van de meest gevaarlijkste aanvallen. Waarom? Omdat die ten eerste ons netwerk helemaal, laten we zeggen, vast laat lopen, onze pc's vastzet, onze data helemaal encrypteert, versleutelt en daar dan op de koop toe nog eens geld voor vraagt. Om daar dan uit te geraken, uit al die miserie. En dat is zo sterk veranderd ten opzichte van 1991 natuurlijk. Maar toch, het blijft alleszins een van de... Dit zijn de twee belangrijkste elementen die je dus in feite volgens mij toch nog altijd hebt in deze corporate IT-wereld, zal ik maar zeggen.
Ja, het is gestart in 1991 en 10 jaar geleden publiceerde je een boek, hè, Cybergevaar. Wat is er sinds het verschijnen van dat boek veranderd in de cyberwereld? Moet je het daar al herschrijven?
Nee, niet helemaal. Een update zou misschien nog niet zo slecht zijn, alhoewel dat ik dat ooit gedaan heb in voor een Engelse versie die 3, 4 jaar geleden uitgekomen is, Cyber Danger. Maar ik zou zeggen dat het allemaal meer volwassen geworden is. Tegenover dat je vroeger, ja, bij wijze van spreken, had je dan die AIDS Information disketten die $189 aan mij vroeg toen om terug mijn gegevens te krijgen. Maar ik had er dan een oplossing voor gevonden, gelukkig. Krijg je nu bedragen van geen $189, maar krijg je werkelijk bedragen van ja, die in de miljoenen soms lopen bij bedrijven. Dus je ziet dat is anders. Dat phishing-achtige element zit er nog overal in. Dat wordt altijd en dat blijft nog altijd gebruikt worden. Dat is iets dat we door de jaren heen nog altijd mee hebben, spijtig genoeg. Wat ook wel wat veranderd is, ik zou zeggen meer dat spionageachtige element. De mogelijkheid tot wat wij noemen tegenwoordig cyberoorlogen, alhoewel dat er niet echt is, daar komen we misschien straks wel op terug. Ja. Maar dat element is iets wat we vroeger ook niet hadden. En dat is iets waar we nu wel dagelijks mee geconfronteerd worden. Ja. Mm-hmm.
Je bent security evangelist bij G-Data Cyber Defense. Hè? Dat is ook de firma die in de jaren 80 reeds de eerste IT-beveiliging uitvond in Duitsland. Hè? G-Data wordt ook aanzien als de uitvinder van het antivirus. Wat doet een security evangelist vandaag bij G-Data?
Ja, het is inderdaad, het heeft helemaal niks met religie te maken natuurlijk, maar wat wij doen, of wat ik doe, is werkelijk het evangelie verspreiden, ik zal maar zeggen, de mensen waarschuwen wat dat er allemaal gebeurt in de wereld en hoe wij daar op een goede manier mee kunnen omgaan. Dus wat zijn de bedreigingen? Daar een beetje uitleg bij geven, een beetje uitleg geven hoe dat je daar op een gemakkelijke manier een oplossing kunt aanbieden, al die er dan wel degelijk is. En dat doe ik dan via de media, via inderdaad interviews te geven. Ik geef ook heel veel lezingen over gans de wereld. Ik heb meer dan 30 landen waar ik ooit al lezingen en keynotes heb gegeven. Dat is in feite wat een evangelist doet. Hè. Dat is in feite het volgen van al die materie. In feite ben ik heel technisch, maar dat zie je niet altijd, omdat ik dat altijd heel simpel probeer uit te leggen voor de gewone man in de straat.
Ja, zijn er landen waar je vaker naartoe moet vandaag de dag?
Dat is moeilijk te zeggen. We zitten natuurlijk in de Benelux, dat nog altijd een belangrijk element is voor mij. Ik ben ook regelmatig af en toe in de States geweest. Het hangt er een beetje vanaf. Ik denk dat er niet echt specifiek landen zijn waar ik dan meer naartoe ga de laatste tijd of zo. Gewoonweg, het hangt een beetje van het vraag en aanbod af of dat men mij daar wilt of niet. Ik zal het zo maar zeggen.
Hoe is CNN bij jou gekomen? Kreeg je plots telefoon?
Ja, CNN is een aantal keer bij mij al langs geweest. Ik heb ooit eens een lezing gegeven over alle cloud-problemen. Ja, het steekt tegenwoordig alles in de cloud. Hè. Ik bedoel, dat is het internet. Ik heb er ooit een lezing over gegeven en dat was in 2010. Ja, sindsdien is CNN een beetje blijven hangen bij mij. Dus die hebben toen ja, mij opgebeld en gevraagd: Eric, kan je daar commentaar over geven? Want jij ziet toch wel wat problemen in die cloud opkomen. En ja, daar is het verhaal begonnen. En natuurlijk ja, blijft dat doorlopen. En dan zeker met, als je dan een van de allereerste bent om dan in contact te komen met die eerste ransomware. En dan op de koop toen nog die disketten hebt. Want ik heb die disketten ook, die hangt bij mij in mijn living. Ja, ja, dat vindt natuurlijk een groot tv-station zoals CNN wel interessant om daar een verhaal over te brengen,
Je
natuurlijk.
bent een pionier geweest op het gebied van cybersecurity.
Ja, ik ben zo'n beetje een dinosaurus aan het worden op dat gebied. Er zijn er nog hoor, ik ben niet de enige. Dus gelukkig zijn er nog wel wat dinosaurussen die inderdaad in deze cyberwereld meeleven en daar inderdaad hun beroep nog steeds van maken. En dat inderdaad gebruiken om mensen nuttige informatie te geven.
Eddie, waarom is het toch zo moeilijk om ons tegen malware te beschermen? Of het nu ja, voor bedrijven is of thuis in onze privésfeer. Je zegt het, er wordt meteen geklikt op iets en er wordt losgeld gevraagd. Moeten we dat
Ja,
betalen?
het is complex, hè. Ik denk dat dat bijna in feite alles zegt wat dat het is. Het is een complexe zaak geworden, vooral dat. Alhoewel dat het niet zo complex zelf is, maar dat is het. En ik denk dat dat het belangrijke element is. Ja, malware kan op zo'n hele brede manier in feite onze PC's, ons netwerk infiltreren. Dat je moet zien natuurlijk dat er overal wel ergens een beveiliging op staat. En dat maakt het in feite wel vrij complex. En het is ook een technologie die moet volgen, hè. De technologieën die we nu gebruiken ten opzichte van de technologieën die we 30 jaar bijvoorbeeld gebruikten, ja, dat is niet meer dezelfde. Alhoewel dat heel veel mensen soms nog denken van ja, gebruik die een antiviruspakket en dat is het. Nee. Een antiviruspakket gaat veel, veel, veel verder dan je ooit maar zou kunnen denken. Mensen spreken van artificial intelligence op dit moment. Ik moet daar telkens mee lachen, want wij gebruiken artificial intelligence ongeveer al 3 decennia bijna in onze producten. Oké, niet zo sterk zoals we dat nu weer zien. Dat is dan ook weer natuurlijk weer geëvolueerd. Maar ook daar, hè. Dus een product op dit moment zit heel speciaal in elkaar. Dat is niet meer puur van een. Vroeger zeiden we hadden virushandtekeningen en daardoor detecteerden we al die virussen en al die andere malware. Want malware is een samentrekking tussen malicious software, malware, vandaar de naam. Ja, al die dingen die moeten goed tegengehouden worden. En als dat dan zo complex is, ja, dan moet je dat ook soms nog configureren. Je moet dan soms nog wat parametertjes aanzetten, afzetten. Voor een particulier thuis valt dat mee. Dan is dat inderdaad een kwestie van gewoonweg je security pakketje installeren. Zien dat je firewall bij wijze van spreken goed staat, eventueel VPN'tje opzetten of dergelijke dingen. Kleine dingen, dat is niet moeilijk. Maar in een bedrijf, en zelfs als het een KMO is, dat is ingewikkeld. En wie helpt er dan? Denk daar eens over na. Veel bedrijven hebben gewoonweg nog niet eens de mogelijkheid om dat uit te besteden en ja, kopen gewoonweg iets bij een winkeltje achter de hoek of kopen gewoonweg iets bij een grote reseller die ze wel kennen, die hen wel helpt. Maar is dat dan allemaal goed geïnstalleerd? Dat weet je soms niet. En daar is het probleem soms, hè. Is dat goed geïnstalleerd? Heb je in feite voldoende maatregelen genomen? Dat is niet altijd evident. Ja, dat maakt het een hele complexe zaak. Complexer dan de meesten denken.
Ja, je had
Ja.
het daarnet over KMO's. Hè. Ik kan begrijpen, als je een groter bedrijf bent, dat de mogelijkheid om toch losgeld te betalen iets makkelijker is. Maar als je een KMO'tje bent, ja, wat moeten die mensen doen? Moeten die betalen?
Ja, wel, ik zou zeggen nooit betalen. Bedoel, ik ben daar ongelooflijk hevig in dat antwoord. Dat is een beetje hetzelfde zoals je ook in de Amerikaanse serie ziet op Netflix of op een andere streamingsdienst, waar dat er ook los geld gevraagd wordt en waar je ook inderdaad toch wel de boodschap hebt niet te betalen. Dat is hetzelfde, want het probleem is, als je betaalt, dan stimuleer je nog altijd die hele grote industrie. En die industrie die loopt, dat is een miljardenindustrie geworden, spijtig genoeg. En daar schuilt het gevaar. Het feit dat, onlangs hebben we nog wat statistieken ervan gezien. Vroeger zei ik 60% betaald van de bedrijven, ook KMO's. Dat is veel. En nu heb ik zelfs verhalen gehoord waar dat het ondertussen 80% geworden is. Nou ja, als ik een cybercrimineel was, dan zou ik wel weten dat die return on investment wel heel goed is. Als 80% van de bedrijven betaalt, ja, zie wat dat je kan doen. En dat is nu net het probleem. We mogen niet betalen, want we stimuleren die industrie. Het is een tweesnijdend zwaard, hè, want langs de andere kant, je hebt ook helemaal geen garanties dat je geholpen wordt, hè. Zelfs als je betaalt, we hebben ook statistieken die aangeven dat in een heleboel van de gevallen, dat begint ook meer op te lopen zelfs. Ik zei vroeger 20%, ondertussen begint dat naar 40, 50% over te hellen. Ben je zelfs nog niet eens van het probleem op, heb je het probleem niet onder controle. Dus dat is ook niet goed. Dus in feite moet je het voorkomen. Dat is het allerbelangrijkste. Ja.
Ja, maar het is eigenlijk langs de ene kant ook te begrijpen, als je volledige productielijn stilvalt, dat kost je ook heel veel geld. Misschien wel meer dan het losgeld. Is dat een
Ja,
redenering?
dat is een redenering. Dat is dat soms, ja, men zegt van kijk, als we dat uitrekenen, dan is het makkelijker om te betalen, omdat onze productielijnen dan terugstarten en kunnen we dat tenminste al doordoen. En ik kan dat wel begrijpen hoor, dat is het niet. Maar je stimuleert toch nog altijd die cyberindustrie, ik bedoel, de cybercriminele industrie natuurlijk. Dat blijft niet goed. Dus ik zou zeggen, je moet het voorkomen. En dat zijn de enige mogelijkheden. En daar schuilt daar wringt het schoentje, hè. En dat is het gevaar. Mensen blijken toch niet in staat te zijn om dat op een goede manier te voorkomen. Ja.
Ja. We staan natuurlijk ook nog maar aan het begin van een doorgedreven digitalisering, hè, bij bedrijven en ook bij ons thuis, hè. Alles wordt nu met AI, wat je daarnet zei. Hè. Ik weet niet hoe jij het vroeger noemde, maar je was er al mee bezig. ChatGPT, quantum computing. Ja, die cybercriminaliteit, die moet toch toenemen.
Dat is zo. In feite is het heel simpel. Die neemt altijd toe. Dus hoe meer, in feite is het bijna een wet, hoe meer de digitalisering er is, hoe meer cybercriminaliteit er zal zijn. En dat is ook het gevaar. We zijn te afhankelijk geworden uiteindelijk van al die dingen. En dat is ook weer zoiets dat we. Ja, wat doe je daaraan? Hè? We kunnen niet meer terug. Ik bedoel, zie maar naar al die loketdiensten die je tegenwoordig gebruikt. Zie maar, je moet het niet verzoeken. Belastingen die we moeten invullen, kan je tegenwoordig. Nou ja, je kan het nog op papieren doen, maar wie doet het nog? Dat zijn enkelingen. Als je iets wil aanvragen, het zijn allemaal loketdiensten. Gans ons leven hangt tegenwoordig af van die informatica. Als je dat ziet groeien, hebt, is het nog heel sterk dat je bijna nog dingen hebt die nog op een andere manier bijna kunnen gerealiseerd worden. En je ziet ook bijvoorbeeld, ook als je dat ziet, wat dat bijvoorbeeld een stad Antwerpen allemaal problemen gehad heeft. En als je ziet hoe lang dat aansleept, ja, dan zie je pas hoe dat die IT verankerd is in ons leven. Een beetje te veel in feite. Maar ja, langs de andere kant, het brengt ook heel goede en positieve dingen natuurlijk met zich mee. Alles gaat ook wel vlugger natuurlijk, dus en dat heeft zijn voordelen ook, hè.
Ja, ons hele leven zit soms ook op onze telefoon of op onze tablet. Dat is ook een
Ja.
grote markt, denk ik, om te hacken. Neemt dat daar ook toe op dat gebied?
100% en meer dan de mensen denken. En als ik dan vraag aan de mensen en ook zelfs aan een publiek van bedrijven. Dan vraag ik ook aan hen van, ja, wie heeft er bij jullie? Ja, je moet altijd twee systemen. Je hebt ook twee systemen, hè? Dat is het Android en je hebt iOS. iOS van Apple met de iPhones en heb je Android waar dat dan al de rest zit, waaronder Samsung, YY en een heleboel andere laat ons zeggen, systemen. Dus die twee systemen zijn een beetje verschillend van elkaar. En het is wel belangrijk om te weten waar dat die verschillen liggen. Wat we wel zien, is dat er al een hele tijd een probleem aan de gang is, dat er heel veel bedreigingen ook via die telefoons komen. Phishing via een telefoon is ontzettend gemakkelijk te doen. Waarom? Omdat je via een telefoon heel moeilijk phishing sites kan detecteren, heel moeilijk kan zien wie dat er achter... Je kan niet zomaar over dat, laten we zeggen, over dat e-mailadresje, je kan er niet zomaar over hoeveren, je moet daar echt op klikken. Dus het is moeilijker in feite om af te leiden, is dat nu een phishing mail of niet? En dat speelt in de kaart van de phishers, of dat speelt in de kaart van de cybercriminelen. We zien dat Android bijvoorbeeld veel meer aangevallen wordt dan iOS. Mm-hmm. Waarom komt dat? Omdat het ook een meer open systeem is. Pas op, je moet, als ik je die cijfers geef, dan schrik je waarschijnlijk. Als ik zeg dat op dit moment elke 8 seconden, nou 8 à 10 seconden ondertussen, er een gevaarlijke app wordt gemaakt, of die dus wel terechtkomt op de een of de andere, niet altijd op Google Play, maar toch ergens in de wereld, dan is dat veel. Hè?
Iedere bedoel, 8 seconden? Is,
ja, elke 8 seconden wordt er een malicious app, zoals wij ze noemen, wordt er in feite een malware gecreëerd voor Android, voor een Android-telefoon. Dat komt omdat het een open systeem is, heel veel gebruikt, maar het heeft één positief ding. En daar zit het verschil met de Apple-systemen, met de iPhones bijvoorbeeld, dat een heel veilig systeem is. Ook, nou ja, veilig, laat ons zeggen, dat het is meer een gesloten systeem, wat het veiliger maakt. Langs de andere kant moet je weten dat je compleet in de handen ligt van Apple. Bij Android heb je mogelijkheden om bijvoorbeeld een security-pakket te installeren. Bij iOS is dat anders. Een security pakket op een iPhone kan niet heel veel doen. Het enige wat dat kan doen, is in feite je webtraffic controleren. En dat is het. En meer is dat niet. Het kan niet scannen op je systeem. Het kan ook niks tegenhouden of amper tegenhouden. Veel mensen realiseren zich dat niet. Dus met andere woorden, als er een bedreiging komt voor een iPhone, is dat ineens veel groter en gevaarlijker dan voor een Android-telefoon, omdat je daar 30, 40, 50 security-pakketten hebt die wel dat kunnen doen. Google laat ons dat toe. Apple laat de security-industrie niet toe om wel degelijk iets te maken voor hun systeem. Dat heeft als gevolg dat enkel zij je kunnen helpen. Hebben we al daar problemen mee gezien? Ja, gelukkig nog maar bij heel grote spionagecases, die in feite enkel gingen naar, ja, laat ons zeggen, wereldleiders, toch journalisten ook, mensen die voor NGO's werken en zo. Pegasus was de naam van dat ding, die dus inderdaad op veel iPhones terechtgekomen zijn en die daar in feite spioneerden, als het ware, op die telefoon en werkelijk binnen alles konden gadeslagen, wat dat er maar ook gadeslagen te doen was. En alles kon in feite getransfereerd worden naar, en daar halen we het er weer al bij, naar inderdaad diensten van buitenlandse entiteiten, die we niet altijd weten, en waar dat die informatie naartoe vloeien. En dat is natuurlijk gevaarlijk. En je ziet enkel Apple kon daar dan iets aan doen. Hebben ook er iets aan gedaan, maar dat heeft soms wel jaren geduurd. En veel mensen realiseren dat niet.
Wat is eigenlijk de favoriete modus operandi van cybercriminelen?
Wel, in feite gaat men altijd op zoek naar kwetsbaarheden. Dat is het belangrijke element. Want een kwetsbaarheid in software, of hardware soms, maar toch vooral in software, dat is in feite waar men achter gaat zoeken. En dan gebruikt men phishing, hè? We hebben het nogmaals, ik ga het veel keer naar boven brengen hoor. Phishing is inderdaad een van de grote elementen die dus toch gebruikt wordt om de mensen dan ergens op te laten klikken, ergens iets te laten installeren. Niet altijd dat hoor, maar als je dat dan installeert, dan gebruikt dat een zwakheid in je software en die wordt dan misbruikt om daar dan uiteindelijk die malware op te gooien. Dat is hoe het altijd gaat. En een hacker, dus want het is nu over een algemene cybercrimineel dat ik nu bezig ben. En een hacker doet in feite exact hetzelfde. een hacker gaat op zoek naar systemen, die naar toestellen die aan het internet hangen. En als je als bedrijf bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, een e-mailserver bijvoorbeeld aan het internet hebt hangen, en hij ziet van, goh, dat is nog een oude versie, ja, dan gaat hij die zwakheid in feite uitbuiten en dan gaat hij dat misbruiken om daar dan in feite ook dan malware of toegang te krijgen, als het ware, tot je systeem. Dat is in feite wat hij dan gaat doen. En dat is altijd hetzelfde. Dus in feite, ik ben al 30 jaar in feite altijd hetzelfde bezig. Enkel natuurlijk, die technieken zijn wel wat gewijzigd soms. Er komen technieken bij, er komen natuurlijk nieuwere technieken bij, maar daar gaat het over. Dus het is altijd die kwetsbaarheid. Wij zijn mensen, hè. Ik heb er ooit een wet over gemaakt, dat noemt de wet van Willems. En daar beschrijf ik in feite, een cyberprobleem haalt altijd af van de menselijke factor en de technologische factor. En er is altijd een wisselwerking daartussen. Dat betekent niet dat de mens altijd puur aan de basis, dat dat altijd de mens verkeerde dingen doet. Nee, maar de mens zit ook achter de software, de creatie van de software, en laat ook steken vallen. En het is net dat misbruikt wordt. Als wij perfect zouden zijn, wat we niet zijn, dan zouden we dat niet voor hebben. Maar wij maken fouten in onze programmaties, in ons programmeren, ons programmeerwerk. En het is net door die kleine fouten die we maken, dat anderen die gaan misbruiken om daar dan gebruik van te maken, om daar dan toegang te verschaffen tot die systemen. En dat is het. Dus niet moeilijk, hoor. Maar, en dat is in feite, mijn uitgever heeft ooit eens gezegd van, hé, we moeten daar eens een keer een wet insteken in een boek, je zult daar later naar herinnerd worden, en voilà. Maar dat is ook de kern van een cyberprobleem. Ja.
En het is niet omdat je een hele IT-afdeling hebt in je onderneming dat je veilig bent. Hè? Zijn mensen er soms te gerust op dat het hen niet zal overkomen?
Toch wel. Mensen zijn er soms gerust op. Mensen zeggen van, we hebben onze programma's, we hebben onze security software, het gebeurt bij een ander. Er is wel een kentering, we denken wel van er zijn wel vieze dingen die aan de gang zijn, we moeten ervoor opletten, maar toch zien we dat het niet genoeg is. En het is niet genoeg. We moeten er inderdaad, het wordt toch wat mij betreft nog altijd onderschat. En vooral dat menselijke element. Ik zie een phishing mail, dat zie ik zo binnenkomen, hoor. Dan denk ik altijd van, ja, is dat zo? Denk eens aan je bent misschien geïnteresseerd, ik zeg maar iets, in voetbal. En er komt ergens een mailtje binnen specifiek over voetbal, dan ga je ook al gemakkelijker zijn om dat open te klikken en om te zeggen, dat kan misschien interessant zijn, ik ga dat nog verder openklikken, of er hangt nog ergens een fotootje aan. Interessant. Alhoewel dat je misschien even goed moet nadenken van, klopt dat wel? Waarom krijg ik die mail nu? Ja. Maar dat doen mensen niet. Of toch niet altijd. Of toch niet genoeg. En niet overal. En dat is het probleem.
Ik denk dat ik het antwoord al weet, maar waar moeten we anno 2023 echt nog schrik van hebben of bang moeten zijn en dat we moeten aanpakken? Zitten we terug bij de phishing?
Die security awareness is een zaak dat we moeten aanpakken. Mm-hmm. Met andere woorden, en dat zien we te weinig. Je ziet, mensen lezen wel, en dat is het goede, mensen horen wel wat dat in het nieuws komt. Ondertussen is het ook weer eventjes een tijdje weg geweest. Je moet dat herhalen. Er zijn ook nieuwe technieken soms die gebruikt worden. Ik ga je een voorbeeldje geven. Vroeger kreeg je Word-documentjes toegestuurd en als je die dan opende, kon je ergens op de achtergrond iets toevallig op je toestel krijgen. Nu is dat sterker en moeilijker gemaakt door Microsoft, dus dat is een goede zaak. Dat hebben we tezamen met de cyberindustrie geregeld met Microsoft. Maar dan heb je ineens weer iets anders. Dan heb je nu OneNote bijvoorbeeld, ook iets van Microsoft, dat ook bij je gigantische Office-pakket zit. Wel, nu krijg je dergelijke dingen weer binnen. En dat is niet zo beveiligd. Dus mensen gaan dat openklikken en denken er niet aan dat ze dan ook. Dat is niet beveiligd op die manier dat dat niet kan geopend worden. Dus je hebt daar weer eventjes een probleempje. Dus mensen moeten daar continu voor, ja, ik zal maar zeggen, in training gaan. Er zijn veel online cursussen. Je kan dat ook aankopen, zo van die zaken. Maar die moet je blijven volgen. Dat is een heel belangrijk element. Dat is die security awareness. Een tweede element, wat je echt moet gaan aanpakken, vind ik, dat is dan al die toestellen die aan dat internet hangen. En dat is dan vooral voor de systeembeheerders of de technische mensen. Wel, die moeten zien dat ze hun updates op die toestellen veel vlugger gaan uitvoeren. Op je eigen toestel, je weet dat, hè, komt er automatisch een update en je zet je toestel af en op en dat is allemaal oké. Dat gaat meestal vlot. Je kan wel al eens uitstellen. Ik zou dan zeggen, stel niet te veel uit. Laat dat maar zo vlug mogelijk doen. Maar bij grote bedrijven of bij bedrijven moet dat inderdaad bekeken worden. Wanneer doen we dat? Maar als er bedrijven tegen mij zeggen van ja, ik doe dat wel 3-4 weken nadat die patch, nadat die update, hè, dus die beveiligingsupdate verschenen is, en dan is dat in orde. Dat is te lang. Dat is veel te lang. En dat hebben we al gezien, dat dat problemen geeft. Je moet dat echt binnen de week doen, want anders ben je vol voor het kat. En dat is belangrijk, die dingen. En dan, het derde element, is toch ook wel belangrijk, je moet ook een plan hebben, wat wij noemen een cybersecurity plan. Je moet gereed zijn. Als er iets gebeurt, moet je gereed zijn van, kijk, wat kan ik doen op dat moment? Hoe zet ik mijn backups terug? Heb ik backups? Heb ik die al getest? Ik zeg maar iets van backups nu natuurlijk, want daar hebben we nog helemaal niets van gezegd. Maar het zijn allerlei dingen. Hè. Welke bedrijven roep ik erbij? Ik zeg maar iets. Welke diensten roep ik erbij? Hoe communiceren we naar buiten toe? Allemaal belangrijke dingen. Als je die van tevoren gereed hebt, als je dat tevoren gereed hebt zitten, dan is dat veel makkelijker. En ben je gereed als er dan toch iets gevaarlijks gebeurt. Dus dat zijn drie elementen die in feite elke onderneming zou moeten hebben. Zelfs als particulier moet je die bijna hebben. Als je dat niet hebt, sorry, dan loopt het mis. Ik kan je verzekeren, een heleboel mensen die nu aan het luisteren zijn, die denken van, daar ben ik 100% zeker van. Ja.
Laten we het eens breder zien, hè, want cyberaanvallen gaan niet enkel om losgeld. Het gaat ook heel vaak om macht. Hoe belangrijk of hoe gevaarlijk worden die nation-state cyber attacks?
Ja, die worden alsmaar gevaarlijker en gevaarlijker natuurlijk. En dat is ook het grote verschil met vroeger. Hè. Dus je ziet dat we zijn allemaal, ja, ik ben een expert geworden 3 decennia geleden. Ik had nooit gedacht dat ik eerlijk gezegd dingen ging doen dat met spionnen te maken had. En eerlijk gezegd, dat heeft het nu wel te maken ermee. Er zijn inderdaad een heleboel cyberaanvallen die te maken hebben met nation states, inderdaad, met staten die mogelijkheid hebben. Er is dus effectief meer spionage. Dat is iets dat al een hele tijd aan de gang is, maar we zien dat hoe langer hoe meer toeneemt. Pegasus trouwens, die malware op die telefoons van er straks. Dat is een voorbeeldje daarvan, want dat is iets dat gebruikt wordt door bepaalde staten. Je zou nog schrikken van wie dat het allemaal gebruikt heeft. Dat zijn soms echt landen die rondom ons zitten zelfs. Maar ja, ik ga daar niet te veel over zeggen. Mm-hmm. Het kan. Maar nation states, ja, we zien dat die ook veel macht beginnen te krijgen doordat ze dus meer spioneren en doordat ze dus ja, bepaalde aanvallen kunnen uitvoeren. Een cyberoorlog, want dat zeggen veel mensen ook, ja, we zitten in een cyberoorlog, ja, daar gaat een bom vallen en allemaal problemen hebben. Ik vind dat altijd een beetje te overtrokken. Ik ben nooit een fan geweest van het cyberoorlog-element. Waarom? Als je een cyberoorlog doet en je vernietigt het internet, dan vernietig je ook het internet voor iedereen. Dus dan heb je daar ook geen element, dan kan je ook niet meer spioneren. Begrijp je? Dat is niet effectief. Je kan wel gericht naar een land iets doen. En dat is wat er bijvoorbeeld met Oekraïne en Rusland gebeurd is. En je ziet dat Rusland inderdaad heel veel cyberaanvallen heeft uitgevoerd naar Oekraïne. Er waren mensen, zogenaamde experten hier in België, die gezegd hebben, ah, dan gaat hier een bom vallen en we gaan hier problemen krijgen. Ik heb altijd gezegd, nee, helemaal niet. We gaan wel wat collateral damage zien, inderdaad. En dat is ook wat dat we gezien hebben. We hebben ook zaken gezien ten opzichte van Europese Commissie, NATO en zo. Maar dat is altijd als er een oorlog ergens bezig is. En naar Oekraïne toe, ja, daar hebben we wel dingen wel gezien die we vroeger minder zagen, zoals wat wij noemen wipers. En wat is een wiper? Dat is een vorm van malware die bijvoorbeeld echt alles wat op toestellen staat, op PC staat, wegveegt. Het woord zegt het zelf. En dat heb je dan wel gezien, en dat is dan echt om natuurlijk problemen te veroorzaken bij bedrijven, organisaties in Oekraïne zelf. Dat hebben we gezien, maar daar moeten we niet direct wakker van liggen. Een grote aanval nu direct, denk ik niet. Wat we wel moeten voor opletten, zijn voor aanvallen naar onze infrastructuur. Er zijn heel veel elektriciteitscentrales, alles hangt ook op dat internet, de helft of toch een stukje. We moeten zien dat dat wel goed beveiligd is, want dat is iets wat tijdens een oorlog, of zelfs een koude oorlog, ook kan misbruikt worden. Dus daar moeten we wel zien dat we goed tegen gewapend zijn en dat we dat kunnen voorkomen. Dat is wel waar.
Mijn gast is Eddy Willems, Global Security Officer bij G-Data Cyber Defense. En ik wil het met hem eens hebben over het dark web. Ja, het is niet jij dat ontdekt hebt, Eddy, maar je vrouw, hè? Dat moet je eens toelichten.
Nou ja, dat is sterk gezegd. Ik heb inderdaad een lezing al gegeven over een vrouw die naar het dark web ging. En we hebben daar in feite een proefje mee gedaan. Want je moet weten, mijn vrouw is helemaal het tegenovergestelde van mezelf. Ik ben echt een computer nerd, zal ik maar zeggen. Iemand die dagelijks en zo lang al bezig is met computers. Mijn vrouw houdt helemaal niet van computers. Nee, helemaal niet. Ze werkt er natuurlijk wel mee, dat is logisch. Ik heb ooit eens geprobeerd. Ik dacht van laten we eens kijken of dat het lukt. Ik ga je wat uitleg geven, dacht ik, tegen mijn vrouw dan, over hoe dat je met dark web kunt werken en hoe dat je er naartoe kunt gaan. En ik wil eens een proefje doen om te zien hoe vlug dat je bijvoorbeeld iets zou kunnen aanschaffen op het dark web. En dat kan van alles zijn. Ik liet daar vrij in. En uiteindelijk, als het puntje bij paaltje kwam, wou ze een Glock, een wapen, wel degelijk aankopen op het dark web. Dat heeft te maken met haar werk. Zij is zelf, wat jullie niet weten natuurlijk, is dat mijn vrouw politieinspecteur is. En het gekke van de zaak is natuurlijk, zo wou je zien van, kijk, kan ik dat daar ook aanschaffen? En we wilden niet zien hoe lang dat nu duurde. Gewoon een proefje doen van, kijk, is dat makkelijk voor iemand die er helemaal niks van kent? Helemaal weinig in feite van dit soort zaken op de hoogte is. Oké, wel een basisopleiding, een opleiding krijgt van mij dan een beetje. En we hebben die opleidingsminuten daar zo wat afgetrokken. Dat was er ongeveer, ik heb ongeveer wel een uurtje bezig gezeten. Maar als je dat er allemaal aftrok, dan had zij de mogelijkheid, ze heeft nog net niet op pay geklikt. Kon zij een wapen aankopen op 17 minuten tijd. Dat is waanzinnig.
Dat is dus gewoon echt waanzin.
Dat is waanzinnig. Dat betekent dat iedereen dat kan. Nu natuurlijk, wat is het dark web? Misschien toch nog eventjes uitleggen wat dat het juist is. Dark web is in feite een onderdeel van het internet dat in feite een beetje afgeschermd is van het globale, grote internet van alle search engines. Daar kan je niet zomaar bij. En waar inderdaad cybercriminelen zitten en waar cybercriminelen allerlei handeltjes drijven. Er zijn een heleboel marktplaatsen en men handelt daar gewoonweg in alles. Daar komt het op neer. Dat gaat van drugs tot wapens tot malware. Tot huurmoordenaars kan je daar bestellen. Er is een pagina dat je zo kunt bezoeken waar je kunt zeggen van kijk. En je hebt daar de gekste prijzen. Het is allemaal niet zo duur als sommige mensen denken soms. Maar dat is het dark web. Het is een goed afgeschermd gedeelte, dat is het, van het internet. Maar dat is natuurlijk heel lastig. En dat is geen goede zaak, want dat is iets dat niet zou mogen. vind ik. En dat is ook wat dat de politiediensten gelukkig ook denken. En het is dankzij de politiediensten en goed werk van de politiediensten, niet alleen door hunzelf, maar ook door het samenwerken met de cybersecurity firma's, want wij werken er ook mee samen. Er zijn een heleboel firma's die hiermee samenwerken. En daardoor krijg je dus een heleboel aanhoudingen die verricht worden op dat dark web. Dus er worden een heleboel marktplaatsen weggehaald, dat zijn in feite websites, die dus in dat dark web te benaderen zijn. Ja, en dat haal je daardoor weg.
Alles is daar toch illegaal? Dus als je daar iemand te pakken hebt, is het toch illegaal? Dat is een vijver van criminelen, of niet?
Ja, niet altijd. Het dark web is, het dark web kan ook voor goede dingen gebruikt worden, want initieel was het gebruikt, of werd het gebruikt zelfs door journalisten, die bepaalde dingen geheim wilden houden en het niet direct naar de buitenwereld wilden communiceren, ook alles veilig wilden communiceren, want daar dient het dark web een beetje ook voor, om alles een beetje veilig en safe te houden. Maar ja, het heeft in feite zijn werking verloren en het is eerder richting de cybercriminelen dan gegaan, wat dus geen goede zaak is.
Ja. Ja. Maar, als je daar
maar het goede is dat er regelmatig wel aanhoudingen en regelmatig websites down gaan en dat dat wel wat verbetert, gelukkig. Maar ja, als het ene website down gaat, gaat de andere weer terug op na een paar maanden en dat dan...
Ja, je kan er natuurlijk veel illegaals kopen. Ik denk dan, als je daar jouw gegevens achterlaat, bijvoorbeeld jouw vrouw, hoe ging dat dan in zijn werk met dat pistool? Jij geeft toch een adres op dan, denk ik, hè? Of je moet dat toch ergens gaan halen en dergelijke. Je moet toch heel veel persoonlijke informatie geven? Nog veel meer dan dat je iets op bol.com zou kopen, natuurlijk. Als je daar gaat beginnen snuisteren en je gegevens achterlaat, het is een goudmijn voor cybercriminelen.
Ja, dat is het. je laat gegevens achter. Er komen ook gegevens van jouzelf op, want het is ook de eerste plaats waar dat de cybercriminelen gaan zoeken van gegevens van jou of van anderen die al gestolen geweest zijn. Onze Facebook-gegevens zijn allemaal wel eens een keer op dat dark web terechtgekomen. Daarvoor niet onze paswoorden, maar ook andere dingen, bijvoorbeeld telefoonnummers, straatgegevens, waar dat je woont, adresgegevens. Dus zo van die dingen. En die kunnen allemaal misbruikt worden om dan een specifieke aanval uit te voeren naar bepaalde bedrijven soms toe, of naar bepaalde individuen. Ja, en dat is iets wat gebeurt en dat is iets wat je voorlopig niet kan tegenhouden, want dat staat er gemakkelijk te achterhalen op. Ja. En soms heel goedkoop, hoor. Je moet niet denken dat dat duizenden dollars of euro's kost. Nee, dat kan je soms allemaal kopen voor een paar euro's, soms 50 euro, weet ik veel. Dus dat valt soms heel goed mee. Mm-hmm. Ja.
Is de politie machtig genoeg om daar iets aan te doen, aan die situatie? Eigenlijk aan die illegale onderbuik van het internet, zeg maar?
Ja, toch wel. De politie probeert ook... Ja, in undercover operaties werkelijk in dat soort zaken mee te gaan. En het was ook de reden waarom dat men inderdaad zoveel kan stoppen op dat dark web. Dus het is ook omdat het helemaal anoniem gebeurt voor een stukje natuurlijk, dat ook de politie zich anoniem kan bewegen in die kringen en dat men dan toch wel wat opzoekingen kan doen en toch tot de nodige arrestaties kan overgaan. Ja.
Ja. Ja. Jij bent ook niet helemaal fan om te investeren in Bitcoin, hè? Leg dat eens uit.
Wel... ja en nee. Laat ons zeggen, cryptocurrency. Het probleem met cryptocurrency vroeger... Ik ga ook een beetje het uitleggen tegen vroeger en nu. Mm-hmm. Het cryptocurrency-verhaal is altijd een heel gevaarlijk verhaal geweest, omdat het met hele hoge bulten naar buiten kanten kon gaan. Maar als je bijvoorbeeld je geld ergens in cryptocurrency steekt en je zet dat op een cryptocurrency-bank, dan zie je... dat er heel veel van die banken op dat internet, die in die cryptocurrency doet, of deed, dat die gehackt worden. En dat die in feite gaan lopen met jouw cryptocurrency geld. Mm-hmm. En dat is in feite de reden waarom dat ik niet volledig achter het cryptocurrency verhaal sta. Maar aan de andere kant, en dat is dan het positieve, en dat heb ik nog niet direct overal zomaar kunnen meegeven, dus omdat het toch nog maar recent in feite naar boven gekomen is, dat is dat er wel dingen aan het veranderen zijn. We krijgen Europese wetten waar men moet gaan duidelijk maken van waar, wat is de weg dat dat cryptocurrency geld volgt. Dus je gaat dan uiteindelijk kunnen zien van dat die cryptocurrency komt van daar, of dat is van die, en die gaat naar daar om dat te betalen. Vroeger kon dat niet. En kon je dat niet zien. En dat maakt het in feite heel gemakkelijk of interessant voor, ook voor cybercriminelen, om in cryptocurrency ook uitbetaald te worden, omdat men je niet kon zien naar waar dat toe ging. Als deze regel Europees begint te gelden en ook misschien wereldwijd begint te gelden, ja, dan is het een andere zaak. En dan, ja, dan is er misschien wel een toekomst voor cryptocurrency weggelegd. Ja, en ik denk dat het een goede zaak is. Dus dat is alleszins zeker een positieve evolutie.
Okay, ja. Want dat mag er ook zijn. Laten we het even hebben over de toekomst. Hoe ziet die eruit volgens jou op gebied van cybersecurity?
Haha. Wel, ik denk dat we nog altijd een aantal dingen niet aangeraakt hebben. Je ziet alles wat dat we nu zien, zoals dat ransomware, al die zaken, die gaat allemaal door blijven leven. Maar dat gaat zich verplaatsen. Je gaat zien dat die ransomware, waar dat nu bedrijven mee getroffen worden, of waar ik ooit 30 jaar geleden mee getroffen werd of via een disketje, nou, dat gaat misschien ooit op je auto komen. En op het moment dat je dan aan het rijden bent en je ineens je navigatie kwijt bent, of niet ineens je navigatie, niet alleen, maar ook je het stuur kwijt bent op dat moment, en dat je bijvoorbeeld afgedreigd wordt om direct binnen de 5 minuten wel degelijk zoveel geld over te zetten op een bepaalde rekening. Mm-hmm. Anders dan wordt je auto van de kant afgereden. Automatisch natuurlijk. Dus dat zien we, en die verplaatsing naar dat wat wij noemen het Internet of Things gebeuren, dat heb ik nog niet aangeraakt, dat is een verplaatsing die we zien. En dat is een verplaatsing die traag is, maar zeker komt. Mm-hmm. En dat kan evengoed naar je wagen zijn, dat kan evengoed naar je, weet ik veel, naar je oven zijn, die in je smart oven.
Ja, inderdaad.
Of dat, ja, dus er zijn een heleboel dingen die smart zijn tegenwoordig.
Er was zelfs iemand met zijn aquarium die op zijn telefoon geregeld kon worden, die zo afgedreigd wordt. Dus dat zijn rare, rare zaken. Kom wel heel dichtbij, hè? Auto's, boten.
We komen er heel dichtbij. En dat is iets dat je ziet. En je ziet ook, en we zitten ook op die grens van het artificial intelligence. Ik heb het er nog niet bij gehaald, of nog amper. Waarom? Omdat het volgens mij nog niet zo belangrijk was. Wat we wel zien is dat bijvoorbeeld de phishing cybercriminelen die daar een stukje van, die begingen die ChatGPT bijvoorbeeld nu momenteel heel goed te gebruiken om die slechte teksten dat ze vroeger hadden nu perfect te maken. Dus dat is ook iets wat we zien nu, maar dat betekent dat gaat ook uitdijnen en je ziet ook, alhoewel dat er een heleboel maatregelen tegen getroffen zijn ondertussen, dat je met AI bijvoorbeeld geen malware kunt maken. Nou, ik sluit niet uit dat dat ooit, dat dat wel zal komen. Dat kan niet anders, dat zie je komen op een bepaald moment en we zullen tijden hebben waar je effectief artificial intelligent malware gecreëerd hebben, die dus inderdaad ons gaat bedreigen. Maar, aangezien wij die technieken ook gebruiken als industrie, dan denk ik dat we ons daar ook nog wel zeker goed kunnen tegen gaan verdedigen. Dus dat is ook iets dat we moeten bekijken, dat is ook iets dat we meer en meer zullen zien. Ik wil nog afronden met toch nog één ander belangrijk element. Dat is wat wij noemen zero days. Dat is in feite, ik heb altijd gezegd, je moet updates doen en dan ben je zeker, dan heb je in feite niet zoveel problemen. We gaan ook een toekomst tegemoet waar we meer problemen gaan zien met wat wij noemen problemen die er zijn, doordat er nog geen update is. En dat is ook iets dat we echt wel moeten voor zorgen dat tegengehouden wordt. Misschien, wie weet, door artificial intelligence op een goede manier langs de verdedigingskant in te zetten natuurlijk.
Ja. Het is één woord, hè, cybersecurity, maar man, wat is er allemaal aan te doen. Hè? Ik voel me ook al helemaal bekeerd tot cyber evangelist. Met jouw zegen rond ik dit gesprek af. Eddie Willems, Global Security Officer bij G-Data Cyber Defense. Mag ik je hartelijk danken voor jouw inzichten rond cybersecurity.
Business AM. Radio Special Cybersecurity.